daar was Frans Timmermans zo van ontdaan. Ik bedoel, als we het dan toch hebben over een debat vol ergernissen. Die was echt pisnijdig. We hebben altijd al geweten dat D66 tegen de monarchie is. Maar deze keer zette Jette hem wel heel erg in de uitverkoop. Wat gebeurde daar, Victor? Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we telkens de vinger aan de pols leggen van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en ik doe dit samen met politiek verslaggever Victor Pak. Hi Victor.
Hey Sam.
Gisteravond was het één vandaag verkiezingsdebat. In een kolkend ahoy namen 6 lijsttrekkers tegen elkaar op. Genoeg opvallende momenten en Victor en ik gaan ze allemaal bespreken. Maar nu eerst de headlines. Naar aanleiding van het AI-schandaal, waarbij PVV-kamerleden smadelijke AI-beelden van Frans Timmermans verspreiden, werd de GroenLinks Partij van de Arbeid-leider geïnterviewd door Sven Kokkelman. Timmermans die zei de excuses van Geert Wilders wel te aanvaarden, maar verwacht nog steeds dat hij zijn kamerleden wel sanctioneert. Wilders liet weten dat niet van plan te zijn. Hij wees erop dat Timmermans ook geen maatregelen nam tegen Jan Pronk en Hedy Dancona, lijstduwers van GroenLinks Partij van de Arbeid. Zij zitten in de adviesraad van The Rights Forum, dat eerder een poster verspreidde met Wilders, Jezielkus en Van der Plas, met daarbij de tekst: zij kozen voor genocide. En met dat conflict in de lucht begon het debat in Ahoy, met op het podium Timmermans, Wilders, Jezielkus, Bontebal, Jette en Eertmans. Ja, er hing nogal dus een donderwolk boven het debat. Victor, voelde je dat ook meteen toen ze het podium opkwamen?
Nou, toen viel dat nog mee, maar die donderbewolk die kwam wel tot uitbarsting. Vooral bij het tweede onderwerpje van het debat. Maar het begon zo positief, dat debat, want het was heel inhoudelijk. En het ging toch over het onderwerp waarvan ik zelf in ieder geval deze podcast continu zeg dat het mist in de campagne. Maar nu was het er weer even en dat was toch defensie of veiligheid in Europa. Maar goed, dat komt gewoon neer op hoe we de nieuwe NAVO-norm willen behalen. En daar debatteerden Henry Bontebal, Dylan Jezielkus, Rob Jetten en Joost Eertmans met elkaar. En dat was toch echt wel een prettig inhoudelijk debat over zo'n cruciaal onderwerp.
Ja, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk heel erg genoten van het debat. Het was nogal chaotisch, maar misschien gedij ik bij de chaos. Net als Geert Wilders, doorgaans. Wat ik wel interessant vond is dat Frans Timmermans, die heeft dit al een paar keer eerder gedaan in debatten. Die maakt een soort tegenstelling tussen de zorg en veiligheid. Maar dat doet hij dan bij zijn politieke tegenstanders. En als hem dat dan wordt verweten, want er wordt gewezen op de CPB-doorrekeningen, dan zegt hij tegen ze dat ze zo'n boekhoudersmentaliteit hebben. waardoor ze er eigenlijk niet meer uitkomen. Hoe kijk jij er tegenaan, Victor?
Timmermans heeft gewoon geen verhaal op defensie. En hij probeert zich daar in allerlei manieren uit te wurmen. Nu is het eigenlijk een soort knieval voor de PVV of voor het populisme dat hij maakt. Door te zeggen, ja, als we bezuinigen op de zorg, dan gaan we daarvan defensie betalen. En dat kan niet, dan worden mensen boos. En dat holt de samenleving hier alleen maar verder uit. Ja, dat is echt een soort voor een progressieve leider van een linkse partij, die normaal altijd zo hoogdravend opgeeft van het gevoel dat mensen kunnen hebben van hun moraal. En om je dan zo makkelijk eigenlijk te zwichten voor wat druk van de PVV eigenlijk. Dat is wat Timmermans zelf zegt. Om dan die defensierekening maar te laten liggen na 2030. Dat is gewoon heel opvallend. Ik vind dat echt, het is zo niet de stijl van Timmermans om dan maar opeens door de knieën te gaan voor de PVV, voor Geert Wilders. Maar dat doen ze op defensie toch wel. Met allerlei smoesjes. En als dan Henry Bontebal en Rob Jetten hem daar helemaal de pan over uitvegen, dan is het, ja, wat een boekhouder zijn jullie ook. Poepoe, nou. Ja, het is ontzettend flauw.
Ja, toch heb ik wel het idee dat, kijk, Timmermans die heeft natuurlijk autoriteit op zaken die te maken hebben met buitenland en dus ook met veiligheid. En dan zegt hij, als onze verzorgingsstaat verzwakt is, dan kan Poetin die beter uithollen of iets dergelijks. En dan als ik daarnaar zit te kijken, denk ik, ja, hij heeft er wel verstand van. Dit is wel zijn onderwerp. Zou hij dan misschien nog een punt hebben?
Kijk, ik ben het er zelf niet mee eens, omdat ik vind dat het een spelletje is dat gespeeld wordt met de doorrekeningen van het CPB. Maar het is wel een spelletje wat GroenLinks PvdA goed speelt. Sterker nog, het blijft niet echt aan ze plakken dat zij eigenlijk die NAVO-norm niet halen. Ze komen ermee weg. Het is een soort, ik had hier laatst met iemand over op de redactie, het is roof op klaarlichte dag eigenlijk. En ja, de alarmen gaan niet echt af bij de kiezer als je kijkt naar de peilingen van GroenLinks PvdA. En zelfs op het thema internationaal leiderschap, wat Timmermans toch altijd heel erg probeert te claimen, lijkt het er ook op dat hij daar niet echt schade van ondervindt. Terwijl het echt een farce is eigenlijk, omdat ze die NAVO-norm laten zitten. Nou, dan kan je allerlei grapjes maken over boekhoudersmentaliteit van anderen, of dat het kabinet Timmermans 2 dit probleem wel gaat aanpakken. Maar dat is natuurlijk allemaal, zijn dat excuses die niet opgaan. Want wat Timmermans aan de zorg wil uitgeven, dat kan je misschien het komende kabinetsperiode volhouden. Maar daarna moet je alsnog dat bonnetje van Defensie betalen, hè? Dus dat het gaat niet op. Maar ja, er wordt niet echt doorheen geprikt deze campagne.
Nou ja, verder vond ik het opvallend dat het eigenlijk ook een debat was vol met ergernissen. Ik merk een beetje dat de lijsttrekkers op hun laatste, op het tandvlees dit aan het doen zijn.
Ja, want maar je moet bedenken, zeg maar, ik kan als ik daar in de zaal zit, kan ik soms echt de zinnen aanvullen die zij gaan zeggen. Dan weet ik dat, dat er weer een bruggetje naar iets wordt gebouwd. En dan denk ik, oh ja. Nu gaan we die kant op. Ja hoor, en dat gebeurt dan ook. En die lijsttrekkers, die staan natuurlijk ook al nu 3 weken tegenover elkaar op dit soort podia. Die kennen dat van de anderen ook allemaal. Dus het wordt, je wordt ook gewoon een beetje geïrriteerd daarvan.
Ja, die hebben gewoon al 3 weken Groundhog Day. Dat is, die blijven een soort infinite loop, blijven ze dezelfde dingen tegen elkaar zeggen. Maar ik vond het wel opvallend, want Jette en Bontebal, Die werden op een gegeven moment, die ergerden zich echt aan Timmermans dat hij dit verhaal weer aan het ophouden was. Jette die zei op een gegeven moment tegen haar van, ja, wat nou boekhoudersmentaliteit? Je loopt zelf al 3 weken met de CPB-doorrekeningen bij iedereen te zwaaien.
Ja.
En ik moet zeggen, dat deed hij dus ook het hele debat weer.
Ook toch, heel klopt.
Heel treffend.
Bontebal die sprong ook uit de vel. Die zei, dit is polariserend. Dat was echt, dat kwam uit zijn tenen, zeg maar. Dan wel op een heel CDA-manier om zo verwijt te maken. Maar toch, het is niet de zorg tegenover Defensie. Dat was wel grappig. Maar je merkt wel aan het feit dat het al 3 weken Groundhog Day is, dat die lijsttrekkers zelf toch ook af en toe de fout ingaan. En dat was ook gisteravond in het debat.
Zo, nou, zullen we dan maar die aanhalen? We hebben altijd al geweten dat D66 tegen de monarchie is. Maar deze keer zette Jette hem wel heel erg in de uitverkoop. Wat, wat gebeurde daar, Victor?
Ja, ik weet niet of de kroonprinses, hoe zeg je dit fatsoenlijk? Dat is toch best een puzzeltje, ja? Feitelijk wat Jette zei, laten we dat gewoon maar even bespreken. Dat is toch het beste. Het ging over de dienstplicht. Het invoeren van de dienstplicht in Nederland. Daar is D66 toch ook voor. En er stonden natuurlijk, even de debatzetting, een zaal van iets van 2000 studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, maar ook HBO en MBO waren er. En Jette deed een soort oproepje aan die studenten, want de beste promotie voor werken bij Defensie is samen met kroonprinses Amalia in militaire training gaan. Er zijn hier vast wel een paar kerels die daar wel zin in hebben. En ja, voor mij was de insinuatie, namelijk dat dit toch ook over seks gaat, best wel duidelijk. De presentatrice van het debat, die sloeg er ook meteen op aan, van wat is dit nou voor seksisme? En je zag Jette toch ook even in dat moment even verschrikt van zijn eigen woorden opkijken.
Ja, en je zag hem het warm krijgen. Je zag hem koorts krijgen. Even van. Ja. Was ook niet handig. Dit soort dingen zo vlak voor de stembusgang. Dat kan toch echt nog wel gevaarlijk zijn voor een partij die in de lift zit.
Ik vind het een heel onverstandige uitspraak. En dat vinden ze zelf ook. Want vrijwel direct na het debat zei je toch ook wel dat hij dan misschien iets anders had moeten zeggen. En dat het zeker niet bedoeld was dat het om seks met de kroonprinses gaat. Ik zie ook wel best wel wat reacties zeggen. Ja, mag je dit soort grapjes nou niet meer maken? Ergens denk ik gewoon, ja, dit zijn grappen die de achterban van D66, studenten in de kroeg. Ik snap dat daar dit soort dingen gezegd worden. Maar het is toch ook juist een beetje wat een partij als D66, die toch rondom de discussie over seksisme altijd heel uitgesproken is, dat je eigenlijk bij dit soort uitspraken de ander er op aan moet spreken om te zeggen, ja, dit is nou niet echt een nette, Bontebal zou zeggen, fatsoenlijke uitspraak. Dat is toch, dat is denk ik de worsteling met zo'n grapje maken op een debat waar 1,5 miljoen mensen naar kijken. En dat is waar Jetten het zichtbaar warm van kreeg. En je merkt ook meteen in het debat dus dat, nou ja, Bontebal die sloeg er wel op aan en die zei, die prevelde iets van, ja, het Koningshuis in ere houden. De anderen moesten een beetje besmuikt lachen. Het was gewoon ja, iedereen had wel door van, oh, dit is een foutje. Maar het is ook weer niet zo'n keiharde uitglijder dat je meteen helemaal af bent. Maar je moet wel even verdedigen.
Ja, de politieke wet, als je tegenstander struikelt, onderbreek hem dan niet.
Precies. Dus
eigenlijk moet je ook gewoon vooral dan je mond houden en zo iemand gaar laten koken in zijn eigen vet. Na dit ongeval kwamen we dus aan bij de confrontatie tussen Timmermans en Geert Wilders. En dat ging eigenlijk, dat had je eigenlijk ook al bijna zo kunnen uittekenen. We hadden voor in de pers, was er natuurlijk al die repliek van Wilders geweest over Jan Pronk en Hedy Ancona. En dat werd gewoon eventjes dunnetjes overgedaan in dit debat.
Ja, het was echt bizar, hè, om te bedenken dat het debat waarin dit gebeurde zou gaan over rondkomen en de economie. En het begon dus, daar troffen Timmermans en Wilders elkaar. En de presentatrice zei ook toch even de reactie over de plaatjes en zo. Ja, en dat ontspoorde gewoon helemaal. Presentatrice was het kwijt, want ja. Wilders en Timmermans die vochten elkaar gewoon de tent uit. Timmermans eiste excuses voor alle Nederlanders over wiens rug dit soort opheffabriekjes noemde die het, geloof ik. Of discriminatiefabriekjes, zoiets. Worden
haatfabriekjes.
Haatfabriekjes, goeie. Dat was hem, ja. Over wiens rug dit allemaal wordt beleden. Wat die twee Kamerleden van de PVV doen. Die wil ook, of Timmermans wil ook, dat Wilders tegen zegt dat ze niet meer welkom zijn in de Tweede Kamer. Ook al worden ze verkozen straks. Dus ja, en Wilders ging daar vol op door eigenlijk, door die poster erbij te halen met de partijprominenten van GroenLinks PvdA. En dat het ook even onbetamelijk was om achter zo'n poster te gaan staan.
Ja, en het, kijk, dat hadden we allemaal nog kunnen uittekenen. Maar dat plotseling Jezielgus zich ermee ging bemoeien en toen Timmermans ging aanvallen. Want zij stond natuurlijk ook op die poster van The Right Form.
Ja.
En die dacht van, ja, ik kan hierop waarschijnlijk beter Timmermans aanvallen voor mijn kiezer dan dat ik dat bij Wilders doe. En daar was Frans Timmermans zo van ontdaan. Ik bedoel, als we het dan toch hebben over een debat vol ergernissen. Die was echt pisnijdig. Ik zag het aan hem. Die was echt woedend.
Ja.
Dat hij dat nog op zijn konto kreeg. Dat Hedy Ancona werden gevoegd bij. En Jan Pronk werden gevoegd bij Patrick Krijns. En Michael. Hoe heet die? Michael Boon.
Ja, ja, het interessante inhoudelijk vind ik dus ook. Dat Jezielgus toch niet over die AI-plaatjes. Het gebruik daarvan. Dat ze dat toch niet wil veroordelen uiteindelijk. Dat zeg maar. Ergens snap ik nog dat je het debat technisch. En ook omdat het haar persoonlijk natuurlijk heeft geraakt. Die poster van The Right Form. Die natuurlijk ook. Maar die ook gewoon gestoord is om zo mensen weg te zetten.
Ja.
Dus ergens snap ik die persoonlijke woede van Jezielgus ook wel. Maar je kan alsnog zeggen dat misschien we niet plaatjes van andere volksvertegenwoordigers met AI moeten gebruiken om mensen op te hitsen. Ja, je zei net van als de ander struikelt, moet je gewoon laten liggen en niet erbij gaan staan en gaan roepen om over wat dan ook. En hier dacht ik echt. Jezielgus, je had er ook even uit kunnen blijven. Je hoefde je hier niet per se in te mengen. Het debat was toch al ontspoord.
Ja, ja. Ja, het was voor mij. Ik doe voor EW natuurlijk de portefeuille tech en daarbij ook AI. Dus het was fijn dat er eindelijk zo op de valreep dat AI nog in het in een politiek debat werd genoemd. Jammer dat het in deze context was.
Ja.
In deze tussentijd, want er was een soort wisselwerking. Dat er een tweetal dan uit het debat werd gehaald en werd vervangen door een ander tweetal. Misschien is het toch goed om hierbij nog eventjes Joost Eertmans te doen. Want die stond ook tussen dit gekonkel. En die deed het eigenlijk heel erg clean. Die had echt een soort van praatje. Ik vond hem een beetje een soort vertelcelman die ja in de 20 aan het verkopen was. Dat je denkt van, nou, dat ziet er allemaal best gelikt uit, maar ik weet niet of ik het echt ga kopen. Hij kwam er niet helemaal lekker doorheen. Hoe keek je naar Joost?
Eerdmans deed best wel goed dit debat. Ik had het idee dat hij, in tegenstelling tot eerder debatten, zelfs zaterdag nog bij het debat van het Zuiden, worstelt hij, heeft hij af en toe wel een goede one-liner. Maar zodra het dan iets inhoudelijker wordt of hij het vuur aan de schenen wordt gelegd, dan struikelt hij al gauw. En dat was nu eigenlijk niet zo. Hij had nog steeds de goede one-liners, maar hij struikelde niet zodra het een slagje dieper ging. Ik had het idee dat hij ook echt profiteerde van het feit dat er een zaal van 2000 man om hem heen stond, die best wel op zijn hand ook af en toe was, die applaus voor hem had en zo. Dus dat gaf hem misschien een stukje vertrouwen wat hij in een kille tv-studio ontbreekt.
Ja, en ook wat jij eerder zei, van als je misschien een aantal debatten gehad hebt, dan word je er ook beter in. We zagen misschien ook dat, ja, dat moet ik eigenlijk nu aan jou vragen. Was Wilders nu een betere doen? Want we komen nu bij het fragment dat over Wilders het meeste rondgaat, namelijk toen hij het had over de ontwikkelingssamenwerking. Misschien kan je even uitleggen hoe je het Wilders vond doen en dan daarna over welk fragment we het hebben.
Wilders is nog steeds niet echt in goede doen. Als je gewoon kijkt naar zijn debat optreden, ook bij Eén Vandaag weer, merk je gewoon dat hij er, ja, heeft hij geen zin? Heeft hij niet goed genoeg geoefend? Is hij toch steeds overdonderd dat eigenlijk, nou ja, Jezielkus natuurlijk, maar ook Henry Bontebal, ook Rob Jetten, op zo'n bijzonder felle wijze echt duidelijk maken aan hem, maar ook aan zijn kiezers, dat hij buitenspel staat, dat hij geen rol gaat spelen, dat hij niet meer in een kabinet gaat komen, dat hij het gewoon verprutst heeft de afgelopen, of de kansen die hij de afgelopen 2 jaar had. En ik had ook het idee dat dat ervoor zorgt dat Wilders dus sneller in zijn radicale kant toont. 2 jaar geleden was het natuurlijk Geert Milders. Die is deze hele campagne, is dat er niet. Omdat Wilders volgens mij wordt uitgedaagd om juist heel fel te zijn in de debatten. En dat was gisteren ook weer. En dan komen er echt radicale uitspraken uit. Dat mensen in Afrika maar wat extra honger mogen lijden. Zodat bij ons de BTW niet gaat stijgen. Zo legde hij een heel directe link daartussen. In dat stukje wat nog steeds over de economie ging in het debat. Zij wil dus namelijk, ik wil geen BTW-verhoging, want we kunnen ontwikkelingssamenwerking afschaffen. Ja, en dan als mensen in Afrika wat meer honger hebben, dan is dat maar zo.
Ja, dan hebben ze in Afrika maar wat meer honger.
Ja.
De zaal was ook zo van,
Ja, het is van ongekend niveau om dat er zo te zeggen. En dan kan je natuurlijk eenmaal theoretisch afpellen dat inderdaad, als wij hier ontwikkelingssamenwerking afschaffen en ook bijvoorbeeld de VVD is voor een forse bezuiniging op, dat effecter kan zijn. Maar om dat dan als een soort politieke winstpunt te presteren is natuurlijk wel heel laag.
Ja, ja, dan merkte je ook wel dat je weer in een zaal stond met jonge, overigens veel progressieve studenten.
Zeker.
Zag ook dat.
En je merkte dat qua applaus naar Eerdmans vond ik echt opvallend, maar veruit het meeste was er voor Timmermans en Jetten. En Bontebal en Jezielkus kregen ook af en toe dan nog wat.
Ja, en we hebben ook wel eens besproken dat Timmermans, die is uiteindelijk op zo'n podium voor een zaal, daar is hij eigenlijk wel goed in. Hij is goed in het bespelen van een publiek, veel meer dan hij bijvoorbeeld misschien televisiegeniek is. En dat deed hij deze keer ook, want hij zat alweer met de basisbeurs te beloven en alles terug in te voeren. En nou, al die jongeren die zaten van, lekker, ga maar, kom op.
Ja, de vorige keer in het debat versleed Timmermans Wilders nog als de grootste gratis bierbrouwer. Maar nu had hij ook wel wat gratis bier meegenomen voor een zaal studenten.
Ja, ja. Ander opvallend moment was toen Jetten weer het podium op mocht. Toen stond hij geloof ik voor de eerste keer nu in een groot televisiedebat met tegenover Wilders.
Ja.
En hem werd de vraag gesteld na een hele lang fragment van Eén Vandaag. Of de Nederlandse cultuur onder druk staat. En daarop antwoordde Jetten ja. En dat komt door Geert Wilders. En dat vond Geert Wilders zo'n mooie aanval dat hij zelf begon te juichen en hem een hand gaf.
Ja, ongelooflijk. Ja, ook weer zo'n gek moment in het debat. Jetten was in dat laatste deel echt ontzettend scherp. Je merkte ook dat Bontebal echt best wel wegviel in dit deel van het debat. Die kwam er gewoon met moeite nog maar tussen. Omdat Jette en Wilders, ik bedoel, ze gaven elkaar een hand. En daarna gingen ze tegen elkaar staan schreeuwen. Waarbij Jette uiteindelijk aan het eind van het debat dan de uithaal haalde dat Wilders op 29 oktober, dat is morgen al, verslagen gaat worden door de mensen die wel een positieve insteek hebben in Nederland. Dus ja, het was eigenlijk een typische Jette-Wilders clash als je die eens in de zoveel tijd ziet. Ik vond het dan ook wel grappig dat ze elkaar eerst maar een hand gingen geven en daarna totaal ontspoorden.
Ja.
Ik weet niet alleen of mensen er nou heel erg wijzer van zijn geworden. En dat vond ik sowieso heel jammer aan het debat. Dat er best dan inhoudelijke thema's werden uitgelicht. Maar het allemaal wel op een bepaalde manier werd ingestoken. Bijvoorbeeld de fragmentjes tussendoor. Als het over de economie ging, ging het ook alleen maar over mensen die het ontzettend moeite hebben om rond te komen. Is natuurlijk niet helemaal het beeld van Nederland de afgelopen 2 jaar geweest ten opzichte van de vorige verkiezingen. Dus dat soort keuzes die gemaakt worden en ook gewoon het gebrek aan adequate debatleiding, dat was toch wel heel vervelend. Want je merkt gewoon dat, nou ja, 2 van de 3 thema's was gewoon een kwartier lang geschreeuw.
Ja, ja, ik moet zeggen, er zaten... Dat is altijd moeilijk in deze fase van de campagne. Als je dan misschien toch een goed frame hebt gevonden. Dan kan je het eigenlijk in dit moment kan je het dan niet meer inzetten. Omdat het tekort is op de verkiezingen. Maar op een gegeven moment zei Dillian Zulkens, die beschuldigde Rob Jetten van het hebben van gladde praatjes. Toen dacht ik, oh, dat is bijna een soort Trump-achtig frame. Weet je wel, gladde Rob. Vertrouw hem niet. Maar dat kan je nu niet meer inzetten. Nee, hetzelfde was dat Henry Montebal op een gegeven moment... Toen viel het eventjes stil in de zaal. En toen zei hij tegen Geert Wilders... U heeft geen recht van spreken meer. Dacht ik, nou, dat is iets om te zeggen tegen iemand in het debat. Ja. Ja, ja, toch genoten wat dat betreft van dit debat. Hoor. Het was bizar, maar ik vond het, ja, ik vond het toch echt goede entertainment value.
Ja, we hebben nog maar 1 debat te gaan. De allerlaatste, het NOS-slotdebat. Dinsdagavond. Dan hebben al die partijleiders nog 1 keer de kans om dit soort frames die ze nu eindelijk hebben bedacht, nog 1 keer aan de kiezer over te brengen. En dan woensdagochtend gaan de stembussen open.
Ja, dan mogen we lekker met stempas in de hand het hokje mogen we ingaan. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app. Help ons om meer mensen te bereiken door een review of comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu en tot morgen, Victor.
Tot morgen.